You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van History en Mythologie en Science. Ja, vandaag gaan we het hebben over wetenschappers. Of in ieder geval één wetenschapper in specifiek. Hey Karsten, wetenschappers, daar weten wij natuurlijk niks van af, hè?
Nee, dat is niet mijn vak.
Helemaal niks, nee. Dus we hebben een professional nodig. Dus daarom hebben we Hubert erbij gehaald. Hubert, ben jij een scientist?
Ja.
Oh, nou, helemaal goed. Dat ben ik. Perfect. Is dat de titel die je zelf ook veel gebruikt? Of heb je een andere titel?
Innovatie, uitvinden, inventief zijn. Ja, zeker.
Engineer hoor ik ook wel eens. Hè?
Ja, engineer is een titel, die heb ik ook. Maar ik zie mezelf meer als innovatiespecialist.
Kijk, en daarom hadden we specifiek jou uitgenodigd. Want er was namelijk een persoon die je eigenlijk in de wetenschap een beetje onderbelicht vond.
Onderbelicht is een term die je kan gebruiken. Het gaat over Nikola Tesla in dit geval. Nikola Tesla, de achternaam, is nu vooral bekend van een automerk, wat heel populair is. Ja. Maar ik wilde graag wat meer vertellen over de wetenschapper die zijn naam eraan aan heeft gegeven.
Aha. Ja, want de Tesla inderdaad, dat is nu een modern bedrijfje die auto's maakt en mensen naar de ruimte stuurt. Maar Nikola Tesla?
De naam Tesla komt van Nikola Tesla. Nikola Tesla is een van de grondleggers van onze kennis van elektriciteit.
Kijk eens. Even kijken, want wanneer is de elektriciteit eigenlijk begonnen, de elektrische motor?
Elektriciteit is een natuurkundige kracht. Het is deel van de elektromagnetische kracht. Dus het bestond altijd al. We hebben het alleen ontdekt. En er zijn heel veel verschillende verhalen over wie er als eerste was. Maar de mensen die ervoor hebben gezorgd dat het werkelijk bruikbaar was, en dat we er echt iets mee konden gaan doen, waren Nikola Tesla en Thomas Edison.
Aha, Thomas Edison. Ja, daar hebben we het al een keertje over gehad toen met de fonograaf, geluidsopname.
Ja, die kwam even lang.
Edison was meer een zakenman, een hele goede zakenman. En heeft ook heel veel uitvindingen op zijn naam staan. Tesla daarentegen was een veel minder goede zakenman, maar een net zo goede, zo niet betere wetenschapper. En daarom is hij zo interessant.
Oké, waren ze ongeveer even oud trouwens? Of hoe,
Tesla is bij Edison gaan werken voor wat op dat moment al de Edison Company was. En die waren wereldwijd actief, dus er zat wel een flink leeftijdsverschil in. Maar dat had er ook mee te maken dat, wat ik al zei, Edison was een betere zakenman. Dus die was heel goed in iets uitvinden en verkopen en het idee en verhaal aan mensen verkopen. En Tesla was daar veel slechter in. Dus die is ook op een gegeven moment bij Edison gaan werken in Frankrijk. Want zoals ik zei, Edison was wereldwijd. En vlak daarna is hij naar Amerika gegaan om ook voor Edison te werken. En dat heeft niet zo heel lang geduurd alleen.
Vanuit Tesla niet of vanuit Edison niet? Wie was er klaar mee?
Vanuit Tesla niet. Ze hadden nogal wat ruzie over de ideeën die Tesla had over wetenschap en hoe Edison dat in geld wilde omzetten. En daardoor zijn ze eigenlijk een beetje rivalen geworden, vooral op wetenschappelijk vlak. En ik weet niet of jullie weten wat het verschil is tussen wisselstroom en gelijkstroom.
Geen idee.
Ja, het is... heeft niet ook iets te maken met dat we in het Westen dit gebruiken en ergens anders dat gebruiken?
Ja en nee. In een notendop, wisselstroom is heel makkelijk om op te wekken.
Mm-hmm.
En wisselstroom is heel erg goed om te zetten naar andere vormen van spanning. Dus naar hogere spanningen. Dus voltage gaat omhoog. Mm. Daardoor is het heel erg goed geschikt om te transporteren. Dus de stroom die we thuis hebben, die uit het stopcontact komt, is wisselstroom.
Hm? Okay.
Maar als je dingen wil meten of lampjes wil laten branden of geluid wil produceren, is het weer heel belangrijk dat het stabiel is. En gelijkstroom is weer veel stabieler dan wisselstroom. Dus dat zijn de twee hoofdvormen van elektriciteit.
Ja, dus wat je zegt, als we wisselstroom hebben en je zou een lampje erop branden, dan doet hij het prima. Alleen zal hij een beetje flikkeren.
Bij een gloeilamp niet, maar bij een ledje. Ledjes, die werken niet op wisselspanning.
Mm. Daar moet je helemaal niet.
Nee, daar moet je hele ingewikkelde dingen mee doen, willen die werken op wisselspanning.
Mm.
Elk ledje wat je hebt, wat je in je huis hebt, werkt op gelijkstroom.
Ja.
En zelfs als die in een lamp is geschroefd die rechtstreeks is aangesloten op het stroomnet,
mm-hmm.
dan zit daar nog steeds een schakeling in om daar eerst gelijkspanning van te maken.
Oh, oké. Okay.
Maar wow. Bijvoorbeeld ook dingen als je computer werken volledig op gelijkspanning.
Ja.
Mm.
Dat zijn de twee hoofdvormen van spanning. AC en DC worden die ook wel genoemd. AC is alternating current in het Engels en DC is direct current in het Engels. En Nikola Tesla was een hele grote voorstander en ook een innovator van de wisselspanning.
Okay.
Want die zag daar alle mogelijkheden in. Het transformeren, het makkelijk opwekken. En Thomas Edison was een voorstander van de direct current, van de DC, van de gelijkspanning. Mm. En dat is ook deels waar hun rivaliteit om draaide. Tesla wilde heel graag heel veel verschillende dingen doen met spanning. Een van de dingen die hij heeft gemaakt, die hij heeft uitgevonden, is de Tesla-spoel.
Mm-hmm.
En de Tesla-spoel is echt geweldig. Misschien hebben jullie het wel eens gezien. Het zijn een soort torens met ringen aan de bovenkant, met een hele dikke ring aan de bovenkant, helemaal metaal.
Mm.
En het zijn bliksemgenerators.
Ja,
daar komen bliksemschichten uit.
Je moet een beetje denken aan Frankenstein als je ze ziet.
Ja, precies. Nou, die bliksemschichten, die worden opgewekt doordat er gebruik wordt gemaakt van AC. Maar die zijn ook wel een beetje gevaarlijk. Want nou ja, het is heel veel energie wat erin zit.
Mm-hmm.
En het grote probleem of het grote gevaar van wisselspanning is dat het wisselt. Het gaat van plus naar min. En ons lichaam werkt ook op grotendeels elektriciteit. Dus we hebben heel veel elektrische impulsen in ons lichaam.
Aha, oké.
Hersenen werken met elektrochemische impulsen. Spieren werken met worden aangestuurd door elektrische impulsen. En het probleem is dus, als je een wisselspanning hebt die de hele tijd van plus naar min gaat, dan gaan je spieren daarvan samentrekken.
Hmm.
Dus het kan heel gevaarlijk zijn. En als er genoeg spanning, genoeg energie in zit, dat het bij je hart komt, dan kan je eraan doodgaan.
Ja, oké. Okay. Dus dat is eigenlijk het gevaar. Ten eerste heb je natuurlijk brandgevaar met bliksem. En je kan zoveel zo'n graad brandwonden krijgen. Maar je zegt dus ook dat je helemaal je spier of je hart zou ermee kunnen stoppen.
Ja.
En daarom is ook wisselstroom gevaarlijker dan gelijkstroom?
Ja. Ja, gelijkstroom kan ook heel gevaarlijk zijn.
Hmm.
Maar er is over het algemeen wat meer energie voor nodig dan bij wisselstroom. En dat is ook precies hoe Thomas Edison de rivaliteit aanvloog. Die heeft een soort van campagne opgezet. om te laten zien hoe gevaarlijk wisselstroom is en hoe veilig gelijkstroom was.
Hmm.
En dat deed hij onder andere door dieren te elektrocuteren op straat.
Oh,
terwijl er mensen keken.
Oh, Edison. Oei, oei, oei.
En in werkelijkheid is de hele discussie is onzin. Want in de huidige maatschappij, onze hele wereld draait op stroom. In alle vormen, wissel en gelijk. Mm-hmm. Zonder wisselstroom hebben we geen energie in huis. En zonder gelijkstroom werken onze computers niet. En heel veel sensoren werken niet. En dingen als de afstandsbediening voor je tv doet het niet. Dus ze zijn allebei heel erg waardevol op andere manieren.
Ja, dus dat is eigenlijk een beetje oneerlijk van Edison om dan te zeggen dat dat ene slechter is. Zo moet je ook nooit denken in de wetenschap. Zeggen dat iets slechter is of iets anders beter is. Je kan alleen zeggen het is geschikter.
Ja,
geschikter voor een bepaald doel.
In de wetenschap niet, maar vanuit een Marx of een economisch perspectief was het natuurlijk een meesterlijke zet. Alleen het is een beetje oneerlijk dat de waarheid voor economische doeleinden een beetje wordt verdraaid. Mm. Want uiteindelijk, als ik het zo hoor, weet je, het is allebei waardevol. Alleen, ja, hij wilde meer verkopen, dus ja, dan ga je maar de ander zwart maken.
Ja.
Wel jammer dat hij het door dieren te elektrocuteren liet zien.
Yeah.
Ja.
Denk je dan ook niet van, dit is best wel sketchy. Weet je? Het is misschien niet zijn uitvinding, maar...
Edison gebruikte het heel erg om te laten zien hoe gevaarlijk het werk was waar Tesla mee bezig was. Terwijl het werk wat Tesla heeft gedaan is ongelooflijk waardevol. Mm-hmm. Tesla was ook een ongelooflijk persoon. Hij is geboren in wat nu Kroatië is. Er was in 1856, dus dat is een hele tijd geleden. Mm-hmm. De grenzen zagen er toen wat anders uit. Het was het Rijk van Oostenrijk.
Oh, ja.
Hij studeerde mechanisch engineering, elektrisch engineering, natuurkunde en filosofie. Daar heeft hij allemaal echt gestudeerd. Niet als hobby, niet als vond hij leuk, maar echt gestudeerd.
Wow, ja.
Hij sprak 8 talen.
Oh.
Ik heb moeite met 1. En had een fotografisch geheugen. En fotografisch geheugen is iets wat je heel vaak hoort. Het betekent dat alles wat je ziet en alles wat je hoort, in sommige gevallen ook, kan je zonder fout herinneren. Dus je weet, als je een pagina uit een boek leest, weet je exact welk woord op welke plek staat. En dat is ongelooflijk.
Ja. Ja, mensen die zeggen dat ze een fotografisch geheugen hebben, die hebben meestal gewoon een goed geheugen, is wat ze dan proberen te zeggen. Maar het zijn werkelijk mensen.
Er zijn objectieve tests voor om dit vast te stellen. En het is ongelooflijk.
Oké, cool.
Dat is bijna gewoon een superpower.
Ja, er is al een hele lange studie aangeweid om mensen geheugen te verbeteren. Geheugentechnieken, mediteren. Maar Tesla was daar wel echt een meester in.
Mm. Voor.
En is dit dan volledig genetisch of is dit ook nurture? Of is het echt hoe die was?
Hoe het werkt is maar heel weinig bekend over. Omdat het zo moeilijk is om dit soort dingen vast te stellen in de hersenen. En zeker in zijn tijd bestond de MRI nog niet en dat soort dingen. Sterker nog, hij heeft de technologie uitgevonden die eraan heeft bijgedragen. Het schijnt een combinatie te zijn van een aanleg en opvoeding. Dus nature en nurture, inderdaad.
Hmm. Ja, net zoals alle vaardigheden eigenlijk.
Ja, ja. Je kan ergens een talent voor hebben, maar dan moet je er nog steeds aan werken om het te ontwikkelen.
Wauw, gaaf.
Tof, dus na zijn studie is hij dus eigenlijk meteen in de leer gaan bij Edison of eerst wat anders?
Hij is vanuit zijn studie was hij al zo populair dat hij een soort manager had.
Oh.
Iemand die hem hielp om goede keuzes te maken in zijn carrière, maar ook echt als een soort manager werkte.
Hmm.
Zijn manager heette Charles Batchelor.
Wauw.
Oh.
Wat een naam.
Ja.
Dat is gaaf.
Wel anders gespeld dan bachelor in het Engels, maar bachelor.
Oké.
Maar Tesla is gaan werken voor de Continental Edison Company in 1882. En de Continental Edison Company was de Europese afdeling van de Edison Company. Dus van het bedrijf van Thomas Edison.
Oh, oké.
En hij is daar dus in 1882 gaan werken. En in 1884, 2 jaar later, is hij samen met zijn manager naar de VS verhuisd. Om te werken voor Edison Machine Works, wat de fabrikageafdeling was van de Edison Company.
Mm-hmm.
En die zaten in New York City. Mm. Dus Tesla is echt vanuit beginnen als installateur voor elektrische verlichting in de stad, wat op dat moment iets heel nieuws was.
Oh, ja, ja.
Is die heel snel doorgestroomd en in New York terechtgekomen. Nou, in 1884 werkte die dus al voor Thomas Edison. En dat heeft niet zo heel erg lang geduurd. Mede doordat de zakelijke keuzes binnen dat bedrijf en de keuzes van Edison zelf waren dingen waar hij zich echt niet in kon vinden.
Hmm.
En hij heeft daar maar 6 maanden gewerkt. En toen is hij weggegaan en is hij voor zichzelf aan de slag gegaan.
Ik zie hem dus echt, hij is echt een soort uitvinder. Hij wilde gewoon dingen uitvinden, maar Edison was eigenlijk veel meer bezig met verkopen.
Hij heeft ongelooflijk veel dingen uitgevonden. hij heeft, wat ik al zei, de Tesla coil, wat eigenlijk een bliksemgenerator is, heeft hij uitgevonden.
Mm-hmm.
Hij heeft draadloze verlichting uitgevonden in 1890.
Wow. Oh, ja.
Dat heeft hij gedaan door de effecten van inductie. En inductie is iets wat zelfs nu nog wordt gebruikt in heel veel dingen. Ik weet niet of jullie weten wat een inductiekookplaat is.
Ja, het werkt met magneten. Hè? Dus eigenlijk, er is geen contact tussen metaal, want dat is eigenlijk hoe je stroom overbrengt. Je hebt metaal en dat doe je tegen een ander stuk metaal en dan vliegen de vonken over. Maar inductie werkt dus met eigenlijk een ruimte ertussen, maar de energie wordt wel overgedragen.
Ja, inductie werkt met magnetische velden. Want wat ik zei, de elektriciteit bestaat al sinds het begin van het universum.
Ja.
En het is de elektromagnetische kracht. En dat is heel ingewikkeld, maar waar het op neerkomt is dat elektriciteit en magnetisme zijn aan elkaar verbonden. Als ergens elektriciteit is, is er ook een magnetisch veld.
Ja.
En dat magnetisch veld kan je gebruiken voor heel veel dingen. Je kan het gebruiken als een elektromagneet, wat wordt gebruikt op autosloop, bijvoorbeeld om auto's op te tillen.
Mm-hmm.
En dat is dus een magneet die je aan en uit kan zetten.
Ja, inderdaad. Dat is wel handig. Want veel magneten zijn dus zelf magnetisch. Ze hebben een hoge aantrekkingskracht. En zo'n magneet kun je dus eigenlijk stroom opzetten. En dan gaat hij aan. En als je stroom afhaalt, gaat hij uit. Dat is wel bizar.
Ja. Ja, en dan kan je dus een stuk, een magneet op een auto leggen. Die auto optillen, ergens anders neerzetten. De magneet uitzetten. En dan laat hij los. En dat is heel handig, want dan kan je iets oppakken en verplaatsen. Ja. En weer loslaten. En dat loslaten is heel belangrijk.
Ja.
Maar je kan die magnetische velden, als je ze slim toepast, ook gebruiken om ergens anders stroom op te wekken. Dit gebeurt in transformators. Eigenlijk iedereen heeft wel eens een transformator in zijn handen gehad. Misschien heb je het je niet gerealiseerd, maar het is wel zo. De zware laadblokken voor laptops, voor telefoons, voor speakers bijvoorbeeld, zitten allemaal transformatoren in. En een transformator is, aan de ene kant doe je er wisselspanning in, en aan de andere kant komt er een andere wisselspanning uit. Meer voltage, minder voltage, daar zijn die transformatoren voor. En transformators bestaan uit een deel koper en een deel staal. Maar als je dat staal weghaalt, werkt de transformator nog steeds. Hij werkt minder goed, maar hij werkt nog steeds.
Hmm.
En dat komt alleen maar omdat er 2 wisselspanningsvelden bij elkaar in de buurt zijn.
Hmm.
En die techniek die kan je ook gebruiken om 1 wisselspanning een andere te laten opwekken op afstand. En dat heeft Nikola Tesla uitgevonden in 1890. En we gebruiken het nog steeds, maar heel weinig, deze techniek. Want wat je nu kan doen, of wat er nu een tijdje bestaat, zijn telefoons die je draadloos kan opladen.
Ja, ja, inderdaad. Oh ja, precies.
Mm-hmm. Dat is exact dezelfde techniek.
Ja. Mm.
Maar die draadloos oplaadbare telefoons bestaan, hoe lang? 5 jaar? 10 jaar?
Zoiets, ja.
Ja, dit is 130 jaar geleden.
Hmm. Maar was het dan nog niet makkelijk toepasbaar? Of,
Er zat heel veel verlies in.
Hmm.
En dat is natuurlijk niet zo heel handig. Als je stroom probeert over te brengen van één plek naar de andere, dan wil je wel graag dat er veel stroom wordt overgebracht. En niet dat je er heel veel insteekt en er een heel klein beetje uitkrijgt.
Ja, oké. Okay. Ja, het heeft natuurlijk ook een bereikslimiet.
Ja.
Oké. Okay. Ja, dus het lijkt erop dat ze het dan nu een beetje voor elkaar hebben om dat beter toepasbaar te krijgen. Maar goed, hij liet dan toch al een lampje branden.
130 jaar geleden deed hij het al.
Goh.
En ik vertelde dat hij verschillende dingen had gestudeerd.
Mm-hmm.
Elektrisch, mechanical engineering, natuurkunde, filosofie. Hij is ook de uitvinder van fosforpoeder.
Hmm.
En fosforpoeder, heel veel mensen zullen niet weten waar het goed voor is.
Nee.
Maar fosforpoeder is heel erg belangrijk in TL-verlichting. De verlichting in gebouwen.
Aha.
Hmm. Want wat TL-verlichting doet, is er zit een gas in. En er wordt een hele hoge spanning opgezet. En dan gaat dat gas licht geven. Maar het gas wat erin zit, geeft heel veel verschillend licht af. En een van de dingen die het afgeeft is heel veel ultraviolet straling. En dat wil je niet, want dat is heel slecht voor mensen. Als je fosforpoeder, als je het binnen van de binnenkant van de TL-buis coat in fosforpoeder, dan gaat het fosforpoeder licht uitstralen. En dat geeft heel mooi wit licht en bijna geen ultraviolet straling. Dus dat is een essentiële uitvinding geweest om wat op dat moment hele efficiënte verlichting was.
Ja, want LED heeft het nu al ingehaald, maar lange tijd waren TL-buizen echt de allerbeste verlichting voor grote hallen en et cetera.
Ja, ja, en het is op dit moment nog steeds de goedkoopste.
Oh, echt waar? Oké. Okay.
Omdat de begininvestering van LED zo gigantisch hoog is.
Ja, oké. Okay.
LED is wel milieuvriendelijker en op de lange termijn goedkoper. Maar
ja, ik kan me ook voorstellen met alle fosfor en weet ik veel wat. Dat het,
het is niet heel goed voor het milieu.
Nee. Nou, gaaf zeg. Fosforpoeder. Ja, dus dat is wel weer een beetje dat oplossingsgerichte wat ik erin hoor. Dat er dus een probleem is, te veel ultraviolet. En hij weet dan toch een stofje te vinden om te zorgen dat eruit gefilterd kan worden.
Ja, hij is echt het prototype uitvinder. Overal wist hij wel wat vanaf. Hij is onder andere ook een van de eerste mensen die ooit met radiosignalen heeft gewerkt.
Hmm.
Ik geloof niet dat hij de enige was. Misschien dat hij niet eens de kredieten heeft dat hij het echt heeft uitgevonden. Maar hij is wel de eerste die een afstandsbestuurbare boot heeft gebouwd.
Wat?
Hij heeft in 1898, dus ook meer dan 100 jaar geleden, heeft hij de eerste afstandsbestuurbare boot gebouwd.
Hoe groot was die?
Niet zo heel groot. Ik geloof dat hij ongeveer net zo lang was als een persoon, dus een metertje of 2.
Ja, oké, okay. Ja.
Er zijn ook foto's van te vinden en het is echt geweldig. Het ziet er uit als een badkuip met antennes. Maar hij heeft de techniek die hij erin heeft toegepast, heeft hij geprobeerd te verkopen aan zeemachten om verkenning te kunnen doen en uiteraard ook als wapensystemen met torpedo's en zo. Heeft hij dat geprobeerd te verkopen? Ik weet niet helemaal zeker of dat ook is gelukt. Maar dat hij überhaupt afstandsbestuurbare boot heeft weten te maken, vind ik echt wel iets ongelooflijks.
Inderdaad, best wel knap. Ik, kan me niet herinneren dat er op, als het is gebeurd, dan is het zeker niet op grote schaal gebeurd. Want echt die op afstand bestuurbare dingen, die echt massa massa tussen haakjes, hè, dat zie je eigenlijk pas volgens mij misschien in de Spaanse burgeroorlog, maar volgens mij pas in de Tweede Wereldoorlog. En dat was wel net na Tesla's tijd, gok ik.
Ja.
Ik heb er niks over gelezen in ieder geval. Want dan was het waarschijnlijk zeker ingezet tijdens de Eerste Wereldoorlog. En daar volgens mij niet. Dus dat is wel jammer.
Maar... Nee, er zijn wel onderzoeksprojecten geweest tijdens de Eerste Wereldoorlog. Maar inderdaad, het ziet er naar uit dat het leger het niet echt serieus nam op dat moment. Ja. En misschien
wat
was
best
het
wel
te jong.
Ja, wat best wel... zonde is, want zo'n boot waar je geen mens op hoeft te zetten, best wel, als je die kan koppelen aan een U-boot, top systeem.
Ja, maar zat er dan op die boot nog iets van een computersysteem, of was dat echt, werkt dat heel anders met de radio?
Nee, er was een accu aan boord, uiteraard, want anders ontvang je de signalen elkaar er niks mee. Er zat een motortje in en er zaten wat, wat actuatoren in, maar dat was allemaal gewoon met elektrische schakelingen. Ja. Dus er komt een signaal binnen en dat vergelijk ik elektrisch met een aansturingssignaal en daarmee bestuur ik iets. En daar is geen computer voor nodig.
Nee, oké.
Moderne radiografische servo's. Servo's zijn de motortjes die dingen bewegen, zoals de vleugels en de stuurvlakken. Daar zitten ook nog steeds geen computers in. Er zijn wel digitale radiografische systemen, maar dat is alleen maar, of tenminste heel vaak is dat, om het signaal digitaal over te brengen, omdat het dan iets betrouwbaarder is. Maar de aansturing is nog steeds puur een elektrische schakeling met een motor en een feedback.
Oké. Wel tof. Ja, gaaf hoor. Maar goed, hij kon dus niet aan het leger dingen verkopen. Heeft hij wel een beetje commerciële succes gehad?
Ja, hij is heel vaak gesponsord. Hij heeft heel vaak fundamenteel onderzoek gedaan. En fundamenteel houdt in dat hij echt kennis aan het vergaren was met het doel kennis te vergaren. Dus niet per se om het commercieel in te zetten. En hij heeft dus ook heel veel met onderzoeksfaciliteiten en opleidingen samengewerkt. Een van de dingen die hij daarvoor heeft gedaan, en ik zou echt bij God niet weten wat je hier commercieel mee kan, anders dan dat het heel cool is. Maar hij heeft een Tesla-spool gebouwd in Colorado Springs in de VS, die 40 meter lange bliksemschichten produceerde.
Oh my gosh.
En dat heeft hij, op een gegeven moment heeft hij daar een presentatie van gedaan voor geïnteresseerden en voor investeerders. En dat ding had zoveel energie in zich en hij zond zoveel energie uit, dat hij 900 kilometer verderop een generator heeft laten doorbranden.
Oeps.
Wow. Wauw. Dat is een hele specifieke soort flex.
Ja, dat is echt wel... Dat zijn doelen. Dat wil ik ook kunnen.
Ja.
Kunnen we ook stellen trouwens dat Tesla eigenlijk niet echt rekening hield met of het wel oké was wat hij aan het doen was?
Ja en nee. Hij was wel zich ervan bewust dat wat de invloed is van mensen op de natuur en andersom. Ja. Dus... dingen als bijvoorbeeld de uitvinding van het fosforpoeder, had hij natuurlijk geen idee van wat daarvan de invloeden zijn, want hij heeft dat uitgevonden. En de effecten daarvan zijn ontstaan wat langzamer. Dus dat wist hij echt niet toen hij dat voor het eerst had gemaakt. Of voor het eerst had toegepast. Maar er zijn ook wat meer legendes, mythologische verhalen over Tesla. En één daarvan laat een beetje zien hoe die in de natuur stond en met dat soort dingen omging. Want in de tijd van Tesla bestond de verbrandingsmotor al. En de verbrandingsmotor, zoals waarschijnlijk iedereen wel weet, gebruikt een brandstof, benzine of diesel of gas. verbrandt die en zet dat om in mechanische energie. Dus dan kan je ermee rijden of elektriciteit opwekken.
Ja.
Dat soort dingen. Maar er komen gassen bij vrij, verbrande gassen. En die zijn slecht voor het milieu. Tesla heeft een elektrische auto gebouwd. Ook al heel lang geleden. In de 1890er jaren. Niet helemaal duidelijk wanneer. Dat hij die auto heeft gebouwd is zeker. Maar de manier waarop hij die auto van stroom heeft voorzien is in mysterie gehuld. Niemand weet hoe hij het deed.
Okay.
Hij heeft er ook geen echte tekeningen van achtergelaten, geen blauwdrukken. Maar er zijn wel heel veel verhalen over. En die zijn niet te verifiëren, want het is allemaal meer dan 100 jaar geleden. Maar er zijn verhalen die zeiden dat hij 150 km per uur kon rijden.
Oh.
80 pk elektrische motor had. Tesla zei dat hij een manier had gevonden om kosmische straling om te zetten in bruikbare elektrische energie.
Ah, ja, dat klinkt...
En dat klinkt heel vaag.
Yeah.
Maar het is niet onmogelijk. En dat is het bizarre. Er zijn natuurkundige principes die dit toestaan. Die toelaten dat je energie uit bijna niks kan opwekken. Wij kunnen het nog niet. Het is wel experimenteel aangetoond dat de mogelijkheden er zijn.
Mm-hmm.
En hier gaan we echt over in complottheorieën en dat soort dingen. Maar dat is niet waar ik heen wil. Waar ik heen wil is natuurkundig. Kan het.
Hm.
De wiskunde op kwantummechanisch niveau staat toe dat dit mogelijk is. Hoeveel energie eruit te halen is, weten we niet, want we hebben het nog nooit echt kunnen doen. Maar dat het mogelijk is zeker waar.
Ja, want dat is natuurlijk ook zo, dat in de ruimte is er straling, hè? Dus astronauten hebben daar last van. Onze dampkring filtert dat voor ons, dus wij hebben weinig straling vanuit de ruimte.
Ja.
Maar bijvoorbeeld als er een solar flare is, een zonne burst, dan heeft apparatuur op de aarde daar wel eens last van, hè?
Ja, sterker nog, we hebben heel erg veel geluk gehad tot nu toe. We zijn ongeveer 175 jaar zitten we in de industriële revolutie. De industriële revolutie zoals die wordt gezien begint meestal rond 1900, maar daarvoor waren we al bezig met dingen als elektriciteit te beginnen te ontdekken. Zonnevlammen kunnen sterk genoeg zijn dat ze alle elektronische apparatuur op de hele planeet door laten branden.
Allemaal.
Dat kan. Dat is, want die zonnevlammen hebben we gezien. Ze zijn alleen niet onze kant op gekomen. En daarom zeg ik dat we geluk hebben.
Oh jee.
Dat kan dus elke keer gebeuren. Zeg
maar. Dat kan letterlijk op elk moment gebeuren. Nou moeten we natuurlijk niet heel moeilijk gaan doen en denken dat de wereld op elk moment kan eindigen. Maar zonnevlammen zijn een emissie van materiaal uit de zon. Uit de zonnekern, geloof ik.
Mm-hmm.
En die emissie, daar komt heel erg veel straling bij vrij.
Mm-hmm.
En ook elektromagnetische energie kan daar uit ontstaan zodra het onze planeet bereikt. En die elektromagnetische energie kan weer in elektrische apparatuur spanning opwekken waar de apparatuur niet mee om kan gaan. En zeker dingen als microchips kunnen daar heel slecht tegen.
Hmm. In het begin van de aflevering zei je ook van mensen draaien eigenlijk op energie. Vooral onze hersens ook en onze spieren natuurlijk. En daarom is stroom gevaarlijk voor ons. Hoe zit het dan met zo'n zonnevlam?
Daar gaan we maar heel weinig last van hebben.
Ja, dat doet toch niks, hè?
En gelukkig maar. Maar dat heeft ermee te maken dat die elektromagnetische straling is voor mensen zo goed als probleemloos. Dat komt omdat elektromagnetische straling kan een spanning opwekken en kan vonken veroorzaken en dat soort dingen. Maar dat gebeurt eigenlijk alleen maar in geleiders, metalen. Ja. Dingen als koperdraad die op spoelen zijn gewonden. En ik in ieder geval heb geen opgewonden koper in mijn lichaam.
Nee.
Ja. Wacht even. Hoe zit
dingen als pacemakers? Zeker. Mm-hmm.
Oh, en nou, ik weet niet waar een eventueel anticonceptie en spiraaltje, dat was toch ook van een metaal?
Dat is koper, maar dat is op een andere manier verwerkt, waardoor het, geen gesloten circuit vormt eigenlijk.
Okay, maar goed. Dus als je een pacemaker hebt, dan heb je dus een heel groot probleem.
Op het moment dat er zoiets gebeurt, wel ja. Maar ik denk dat het probleem, dat de andere problemen ook wel substantieel zijn. Ja. Geen internet, geen communicatie.
Mm-hmm.
Auto's werken niet meer.
Ja, dat wordt
niet. En dat zou zeker voor grote problemen veroorzaken. Ik denk niet helemaal onoverkomelijk, maar...
Nee. En gelukkig zijn overheden hier al heel lang van op de hoogte. En die hebben allemaal hele slimme dingen gedaan om als er zoiets gebeurt, om het heel snel weer overeind te krijgen. Dus het is... Het is wel mogelijk, ja, dat er een zonnevlam is en dat je computer ineens niet meer werkt.
Ja. Goh, dus dat is bijna science fiction, maar ja, toch, toch fictie, ja.
Ja. Maar, Pia, je had net iets over kosmische straling.
Mm-hmm.
Datzelfde experiment waar Tesla die gigantische bliksemschichten had gemaakt... daar zat ook een ontvanger bij, een hypergevoelige ontvanger. En dat was een ontvanger om metingen te verrichten tijdens het experiment.
Mm.
Alleen, als je een ontvanger hebt, en zeker als je een experiment aan het opzetten bent, wil je natuurlijk alle onderdelen los testen. Zeker weten dat alles werkt, voordat je het hele experiment gaat doen.
Ja, dus gewoon, als je op de weegschaal gaat staan, dan ga je hem eerst op nul zetten, want anders heb je geen idee hoe zwaar je bent.
Ja, precies. En dit ding bijvoorbeeld bestond uit een aantal zenders en een aantal ontvangers. Als je alles tegelijk aanzet en één ontvanger ziet geen signaal, is dan de ontvanger kapot of is er iets anders aan de hand?
Ach, ja.
Dus Tesla heeft eerst de ontvangers getest, uiteraard. Dat zou elke wetenschapper doen. En dat heeft hij, dat had hij ook al heel snel door. Eén van die ontvangers pikte een signaal op wat hij niet herkende. En Tesla dacht dat hij signalen oppikte van andere planeten. Hij dacht niet dat gelijk dat het intelligent leven zou zijn, maar hij dacht misschien zijn er natuurlijke vormen van stroombronnen aanwezig of zo. En misschien pik ik die op. Dit experiment was in de VS, in Colorado Springs. Tegelijkertijd in Italië was er ook een experiment aan de gang. En het is eigenlijk heel waarschijnlijk dat Tesla... daar signalen van heeft opgepikt.
Aha.
En een andere mogelijkheid, want hij heeft meerdere signalen opgepikt. Een andere mogelijkheid is dat dit een van de eerste, of misschien wel de eerste, bevestiging is van kosmische achtergrondstraling. En kosmische achtergrondstraling is heel interessant. En het is ook te zien als je nog een oude tv hebt. En sommige nieuwe tv's ook. Als je een kanaal aanzet waar geen signaal op staat, dan krijg je van die sneeuw te zien.
Ja.
Dat is kosmische achtergrondstraling die je opvangt.
Oké, dus het is echt letterlijke vertaling van die straling.
Ja, de theorie erachter is dat de Big Bang een hele tijd geleden, gigantische explosie zoals wij hem zien, heeft heel veel energie in zich gehad. En het hele universum heeft daar een soort van schokgolf in zich gehad die de hele tijd heen en weer aan het kaatsen is in het bestaande universum. En dat is al 14 miljard jaar aan de gang. En daarvan de enige rest die wij er nog van echt kunnen oppikken met normale apparatuur zoals een tv, is die kosmische achtergrondstraling.
Okay.
En dat is, we zien het als storing, maar er zit wel degelijk een patroon in.
Wauw, ja. Dus het is, ja, je kan letterlijk de Big Bang bekijken op je oude tv.
Ja, en dan niet de Big Bang Theory, maar ja.
Nee, ja. Wauw, cool. Ja, ik dacht echt dat gewoon random aan en uit is. Maar het is, ja, er zit dus meer achter. Dus zodra je hem nu aanzet, is hij anders dan als je het over een tijdje aanzet. Er zit geen logische...
Niet echt zichtbaar logisch, maar als je er lang genoeg naar kijkt en metingen op doet en wiskunde op loslaat, dan zit er wel echt een patroon achter.
Ja, gaaf. Hey, en Tesla, heeft hij nou ooit nog een soort doorbraak gehad met zijn uitvindingen?
Ja en nee. Het is een beetje een zielig verhaal. Nikola Tesla heeft ongelooflijk veel hele nuttige dingen gedaan. En uitgevonden en gemaakt. En hij heeft ook zijn eigen bedrijf opgericht. De Nikola Tesla Company heeft hij gedaan terwijl hij in de VS woonde. Mm-hmm. Daar heeft hij ook een laboratorium opgezet. Dat bestaat overigens nog steeds. En dat is, als het goed is, nu nog steeds een museum. Waar je kan bezoeken.
Hmm. Oh ja.
Maar hij heeft daar niet heel veel geld aan overgehouden zelf. Hmm. Hij heeft wel patenten aangevraagd en ook toegekend gekregen. Hij heeft daar zelf niet zo heel veel geld aan verdiend. En ik denk ook eigenlijk dat dat nooit zijn echte doel was. Ik denk echt dat zijn doel was met dit soort dingen bezig zijn. En nieuwe dingen ontdekken en hoe gaaf het is als je weer iets nieuws vindt en erachter komt dat het iets is wat niemand eerder heeft gezien.
Ja.
Ja.
Ja, het klinkt echt alsof hij, zeg maar, een hoop wetenschappers verder heeft geholpen, zeg maar. Dat er een hoop blokkades waren die hij heeft doorbroken.
Ja, absoluut. En wat ik zei, hij heeft er niet zo heel veel geld aan overgehouden, maar hij is wel echt de vader van het huidige energienetwerk wat wij wereldwijd hebben.
Ja.
De allereerste hydro-elektrische generator was het. Maar het allereerste stroomopwek-netwerk wat gecentraliseerd was, was in Niagara Falls. Een hydro-elektrische generator, dus die gebruikte de beweging van het water om elektriciteit op te wekken.
Hmm.
Die heeft in eerste instantie een stad voorzien van energie. En dat is uiteindelijk het wereldwijde stroomnetwerk geworden.
Oh, goed, want hoe deden ze dat dan voorheen? Had je dan lokaler moest je stroomgeneratoren neerzetten?
Het waren allemaal inderdaad hele lokale dingen.
Ja.
Voor één stad of voor een klein deel van de stad.
Ja.
Heel veel hele grote accu's. Vaak chemische energieopwekking, dus verbrandingsmotoren of de energie die vrijkomt als je twee chemische stoffen mengt.
Mm-hmm.
De Niagara Falls generator is eigenlijk de eerste echt duurzame, lange termijn oplossing voor energieopwekking geworden.
Ja, want dat is natuurlijk, als je dus niet deze wisselstroom had, dan had je natuurlijk nooit het stroom vanaf deze Niagara Falls naar de woonplaats kunnen brengen.
Je had het niet eens kunnen opwekken.
Oh.
Niet zo efficiënt in ieder geval. De AC-manier van stroom opwekken is de manier waarop wereldwijd energie wordt opgewekt. Op dit moment, op grote schaal.
Wow, dan is het wel echt een groot gemis van Edison dat hij dat niet inzag.
Ja, zakenman, hè?
Ja, maar nu ook met alle windturbines en zo. Dat is toch fantastisch dat die dingen zo buiten, dus dat ik niet in mijn tuin hoef neer te zetten.
Ja, absoluut.
Goh, wauw. Dat is wel heel fijn dat Tesla dat dan heeft uitgevonden en heeft doorontwikkeld.
Ja, en wat ik al eerder zei, Tesla was ook opgegroeid rond verbrandingsmotoren. Die bestonden al een tijdje.
Hmm.
Maar verbrandingsmotoren zijn heel erg inefficiënt, want ze worden heel warm. En warm, de warmte die vrijkomt is ook energie. Alle warmte is energie die je niet hebt omgezet in beweging of elektriciteit.
Ja.
Huidige verbrandingsmotoren, zeker vooral in auto's, er zijn efficiëntere systemen, maar huidige automotoren komen eigenlijk niet hoger dan 42% rendement. Dat betekent dat meer dan de helft van de energie uit brandstof wordt omgezet in warmte.
Dat is wel echt heel weinig eigenlijk, hè?
Ja, dat is echt heel, heel dramatisch. De meeste elektromotoren zitten rond de 80%, dus bijna het dubbele.
Mm, wow.
Betekent niet dat elektrische auto's twee keer zo efficiënt zijn.
Nee, dat is...
Maar,
ja.
Tesla heeft een turbinemotor ontwikkeld die 60% efficiënt was. En dat heeft hij in 1909 gedaan. Dus dat is ook al meer dan 100 jaar geleden.
Wow.
En die turbinemotor, het concept bestaat nog steeds. Het wordt maar heel weinig toegepast, maar het wordt wel toegepast. Het heet een Tesla-turbine.
Ja.
En het is 60% ongeveer efficiënt. En dat is echt ongelooflijk voor dit soort dingen.
Gaaf zeg. Want wat ging erin om stroom uit te krijgen?
Bij de meeste systemen die stroom opwekken, ook de manieren die we nu nog steeds gebruiken, heb je een iets draaiends nodig.
Ja, ja. Het is toch ook eigenlijk zonde dat het niet iets is wat op de markt terecht is gekomen?
Nou ja, ze worden wel gebruikt. Ze worden ook gebruikt in energieopwekking. Sterker nog, ze worden ook gebruikt in hydroelektrische elektriciteitscentrales. Niet allemaal, niet in elke centrale, maar ze worden wel gebruikt voor energieopwekking. Ja, okay. En het grote verschil is, ik denk dat jullie wel eens een vliegtuigmotor hebben gezien. Is de grote, dus de hele grote vliegtuigen gebruiken turbinemotoren. En een turbine is iets, is eigenlijk een kleine propeller die wordt aangedreven door de verbrandingsgassen. En die zit vast aan de ventilator aan de voorkant. Heel kort uitgelegd. Betekent dus dat het gas, in dit geval dus lucht, stroomt in de lengterichting door de motor heen. Dus van voor naar achter. Dus de turbine die draait zijdelings. En het gas stroomt er overheen haaks op de draairichting. De Tesla-turbine werkt anders. En daar komt het gas binnen in dezelfde richting als de draairichting van de turbine. En er zitten hele grote platte schijven in. En eigenlijk gewoon de stromingsenergie van de lucht wordt gebruikt om die schijven mee te nemen en ook te draaien. En dat is een hele efficiënte manier van energie opwekken. En het is ook heel erg slijtvast. Dus ze zijn heel erg duurzaam.
Ja, dat is natuurlijk ook een ding dat je het lang wil gebruiken.
Ja, zeker.
Gaaf.
Je wilt zo min mogelijk vervangen. Ja.
Wauw, en oké. Hoe is het afgelopen met Tesla?
Ja, nou ja, dat is dus een beetje zielig. Want wat ik zei, hij is niet heel rijk geworden van al zijn werk. Hij is wel oud geworden. Hij is 86 jaar geworden.
Oh, echt?
Wow.
Oh, dat had ik echt niet gedaan. Ik zou zeggen dat hij niet ouder dan 50 was geworden of zo.
Nee, hij is flink oud geworden.
Dat is een mooie leeftijd, ja.
Hij is overleden in 1937.
Okay.
Dus hij heeft ook echt nog wel heel lang heel veel dingen meegemaakt. En hij is overleden in een hotel in New York. En hij is gevonden door een van de kamermeisjes.
Oh.
En hij woonde dus ook in dat hotel een tijdje.
Hmm. Had dat nog een specifieke reden? Of,
dat is mij niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk heeft dat een reden gehad. Maar het is een beetje een jammer einde op een echt heel gaaf persoon geweest.
Ja, maar oké, als hij die leeftijd heeft behaald en hij is niet aan lager wal geraakt, dan ben ik al best blij voor hem.
Ja, en de FBI bestond op het moment van zijn overlijden al. Die hebben heel veel, zo niet al zijn bezittingen gevorderd.
Oh.
En daarvan is ook een deel echt weer gebruikt. En waarschijnlijk een deel ook nog steeds onbekend wat daarmee is gebeurd.
Oh, dus een hoop dingen hebben we niet van hem. Misschien heeft hij nog hele toffe uitvindingen die de FBI achterwege houdt.
Ja, Tesla heeft echt heel veel dingen uitgevonden. En een paar dingen die ik nog niet eens had genoemd. Hij heeft een death ray gemaakt. zoals hij het zelf noemde. Iets waarmee hij beweerde op afstand mensen hun hart te kunnen laten stoppen.
Kijk.
En dat is
wow.
Nooit echt bevestigd. Maar dat is een van de dingen die in beslag is genomen. Hij heeft in een van zijn laboratoria was in New York, in gewoon een gebouw, in een cityblock daar.
Mm-hmm.
Daar heeft hij op een gegeven moment een experiment gedaan, waarbij hij een hele grote oscillator had. En een oscillator is iets wat trilt. En toen heeft hij heel per ongeluk de resonantiefrequentie van de aarde gevonden. En een aardbeving veroorzaakt en dat gebouw is ingestort.
Mm-hmm.
Door zijn experiment.
Wow.
Dus ja, echt wel een gekke dokter die hele gave dingen heeft gedaan. En ook dingen heeft gedaan waar je waar heel veel mensen bang voor zouden zijn. En hij deed het gewoon.
Ja, maar gelukkig genoeg stond hij aan onze kant. En was het allemaal oké.
Ja, ja, ja.
Wauw, wat gaaf. Ja, een oscillator, dat heb je met bruggen ook wel eens. Bruggen moeten getest worden op dat er niet een bepaalde trilling is waardoor die in zou storten. Want er was een brug en toen mensen er overheen gingen lopen, toen ging je zo wankelen van de trillingen.
Ja, dat is waarom militaire marsen hun pas breken als ze over een brug gaan.
Oké. <Okay. laughs> Ja, want het kan nog steeds. Als we met een groep van 100 mensen naar een brug toe gaan, dan...
Alles heeft een eigen frequentie. En het heet een eigen frequentie omdat het is uitgevonden door een Nederlander een hele tijd geleden.
Okay.
Alles trilt op een bepaalde frequentie. En de truc, vooral bij bruggen, is om die frequentie zo te verplaatsen dat het ergens is waar niemand het bereikt.
Mm.
Er is ook een brug die is ingestort omdat die heen en weer is gaan waaien in de wind.
Ja,
en in oscillatie terecht kwam.
Oké, mooi.
Of resonantie.
Ja. Wauw, Nikola Tesla, wat een mad scientist. Maar wat een goede gozer, gelukkig.
Ja.
Ja. Het is wel echt heel fijn dat hij al de dingen die hij deed, dat hij dat deed uit eigen... Nou ja, niet alleen uit eigen interesse, maar echt omdat hij het zelf wilde. En dat hij wilde ontdekken wat er nou allemaal achter zat. En dat hij de dingen die misschien iets wat onethisch waren, dat hij... Ja, die niet voor de verkeerde dingen inzetten.
Mm-hmm.
Ja, echt een pure wetenschapper was het.
Ja, ja, maar gelukkig heeft hij inderdaad zijn ding kunnen doen. Dat hij niet onder Edison omvergemaaid zou zijn. Ja, dat hij... Ja. Het had natuurlijk makkelijk gekund dat hij helemaal omgekocht zou worden of wat dan ook.
Ja, mm-hmm. Ja, dat heeft hij heel bewust niet toegestaan.
Ja.
Ja. Goed verhaal.
Gaaf. Hey, dat was dan voor nu denk ik de aflevering over Nikola Tesla. Wie weet dat we ooit nog een andere scientist gaan bespreken. En dan nodigen we je graag weer uit, Hubert.
Ja, zeker.
En dan voor nu sluiten we af en wens ik je nog een hele fijne dag allemaal.
Ja. Dankjewel.
Doei.
Dag Hubert, dag Peter.
Doei.
Why is life better with American Family Insurance? Because every policy comes with something very special. A trusted agent who's there to help protect your dreams by finding the right coverage at the right price. Save up to 23% when you bundle home and auto. American Family Insurance. Get a quote and find an agent at AmFam.com.
Products not available in every state. Visit AmFam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.